Voordat we beginnen, wil ik je graag wijzen op een vacature. Er is namelijk plek bij ons op de NRC-redactie voor nieuw journalistiek talent in de vorm van een traineeship. We zoeken audiomakers en schrijvers. Meer informatie vind je in de show notes of op www.nrc.nl/vacatures. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. De Rwandese Joseph Mpambara werd in Nederland tot levenslang veroordeeld voor oorlogsmisdaden die hij in Rwanda heeft begaan. Maar getuigen tegen hem blijken te hebben gelogen in andere processen. Onderzoeksjournalist Camille Driessen dook in de zaak. Is het bewijs tegen Mpambara wel betrouwbaar?
Het klikte gelijk eigenlijk. Hij was heel erg blij dat iemand hem opzocht, want zoveel bezoek heeft hij niet.
Marijke Ameling is een 79-jarige voormalige pastor die ontzettend begaan is met het lot van Rwandese vluchtelingen in Nederland die na de genocide, inmiddels alweer bijna 30 jaar geleden, hier naartoe zijn gevlucht. En haar meest bijzondere band is met Joseph Mpambara, een 55-jarige Rwandees die hier al 17 jaar in de gevangenis zit.
Als hij iets nodig heeft, dan zorg ik daarvoor. En hij krijgt ook iedere maand een kleine bijlage van me om te bellen naar zijn zussen en zijn broers enzovoort. En ook om hem een beetje op te peppen, want hij heeft heel veel behoefte aan contact. En hij belt me ook redelijk vaak, soms één keer in de week. En dan kletsen we wat bij.
Al jarenlang bezoekt ze hem elke maand in de gevangenis. Nu in de penitentiaire inrichting in Heerhugowaard.
Ik rijd ook niet zoveel meer auto, want ik ben bijna 80. En ja, het is heel lastig om daar met openbaar vervoer te komen. Het ligt nogal achteraf. Dus ik rijd nou iedere maand een keer naar hem toe.
In al die jaren dat ze contact met hem heeft, hebben ze een hele speciale band opgebouwd. En ze ziet hem echt als familie.
Joseph voelt voor mij als een zoon, een pleegzoon, zou ik maar zeggen. Ik heb zelf ook kinderen en ze zijn ongeveer in dezelfde leeftijd als mijn kinderen.
In 2011 werd Mpambara in Nederland veroordeeld tot levenslang voor oorlogsmisdaden die hij in het buitenland, dus in Rwanda, zou hebben gepleegd. Maar de afgelopen jaren is er mede door Ameling nieuw licht gekomen op de zaak en is de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal onder vuur komen te liggen.
Ik ben niet zo dat ik zeg van hij heeft het niet gedaan, hè, in eerste instantie, want ik was er niet bij. Maar het voelde gewoon niet goed. Dus ik dacht, het moet gewoon bekeken worden of het klopt allemaal.
De vraag is nu, hoe betrouwbaar is het bewijsmateriaal op basis waarvan hij veroordeeld is? En heeft Nederland de kwaliteit van dat bewijsmateriaal wel goed genoeg onderzocht?
Ja, Camille, een Rwandese man die is in Nederland veroordeeld voor oorlogsmisdaden die hij in Rwanda heeft gepleegd. Wie is hij en wat heeft hij precies gedaan?
Ja, Mpambara, hij is nu inmiddels 55. Hij is afkomstig uit een welgestelde Hutu-familie in het westen van Rwanda. De Hutus, dat is de grootste bevolkingsgroep in Rwanda. En hij was eigenlijk 25 jaar toen daar de genocide plaatsvond.
Rwanda nu, de tussenbalans na 6 dagen oorlog, 20.000 doden, afgemaakt met hakmessen, bijlen, knuppels, speren en pistolen. In de straten van de hoofdstad Kigali hangt een doordringende lijkenlucht. De Hutu-meerderheid en de Tutsi-minderheid vechten al jaren om de macht, maar dat kan nauwelijks de reden zijn voor de ongekende wreedheid waarmee men elkaar in Rwanda nu te lijf gaat.
In een notendop kwamen er in 1994 allerlei spanningen die al onderhuids al best wel lang heersten in Rwanda, die kwamen aan de oppervlakte. En in 3 maanden tijd zijn toen 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's vermoord. Nou, er zijn 3 gebeurtenissen op basis waarvan Mpambara door de Nederlandse rechter tot levenslang is veroordeeld. 2 daarvan was met een ambulance bij een slagboom waar hij zou hebben gestaan met een groep Hutu's. En bij het eerste incident, wordt allemaal best wel gruwelijk, maar daar zou hij dus die ambulance hebben tegengehouden. En vervolgens zouden mensen om hem heen of uit die groep, die zouden met kapmessen de inzittenden te lijf zijn gegaan. Incident 2, daar zijn geen doden bij gevallen, maar er is een Duitse arts met zijn Rwandese vrouw en hun baby is urenlang opgehouden bij die slagboom en geïntimideerd, voor kakkerlakken uitgescholden. En ja, zij dachten eigenlijk al die tijd dat ze vermoord zouden worden. Dat is ook strafbaar. En de derde en de meest belangrijke gebeurtenis was een massaslachting bij het Zevende Dags Adventistencomplex. Dat lag op een heuvel en daar zaten een school, een kerk en een ziekenhuis. En dat was een hele belangrijke plek voor die omgeving. En Tutsis zijn daar massaal naartoe gevlucht om veiligheid te zoeken, omdat die genocide gaande was. En op een zaterdag zijn er een heleboel Hutus naartoe getrokken en die hebben ze massaal uitgemoord. Hè. Die hadden geweren bij kapmessen. En ja, dat is echt een massaslachting geweest. En Mpumbara zou daar ook bij zijn geweest.
Die afgrijzelijke genocide uit Rwanda 1994. Het is inmiddels bijna 30 jaar geleden. 6000 kilometer ongeveer hier vandaan. En toch zit hij in Nederland vast. Hoe kan dat?
Het is een lang verhaal, maar in een notendop komt dat omdat die genocide duurde 3 maanden en toen keerde de wind. En wist een Tutsi-militie, die wist op te rukken naar de hoofdstad Kigali. En toen zijn heel veel Hutus gevlucht naar het buitenland, uit vrees voor wraak en vervolging. En onder hen ook Mpumbara. Hij is uiteindelijk met een tussenstop in 1998 naar Nederland gevlucht via Kenia. Nou, eenmaal in Nederland kreeg hij een tijdelijke verblijfsvergunning. Maar die is nooit omgezet in een permanente. Want Rwanda werd gewoon als een veilig land gezien. Dus in 2003 hoorde hij dat zijn asielaanvraag definitief was afgewezen. En moest hij terug. Maar dat deed hij niet. Mpumbara bleef. En in 2005, dus 11 jaar na de genocide, dan gebeurt er achter de schermen iets waar wij ook onze vinger nog niet achter hebben gekregen. Maar dan hoort de IND uit een onduidelijke bron dat hij misschien betrokken was geweest bij oorlogsmisdaden in Rwanda. Gaan er intern allemaal alarmbellen af en er wordt een onderzoek gestart. En in 2006, als Mpumbara helpt bij een verlovingsfeest in Amsterdam, wordt hij gearresteerd.
Is het eigenlijk uitzonderlijk dat iemand die mogelijk oorlogsmisdaden heeft gepleegd heel ver weg van Nederland, dat hij in Nederland wordt opgepakt en ook daarvoor wordt berecht?
Nou, op dat moment wel. En je moet even in de tijd van toen zien. Hè. Kort na de eeuwwisseling klonk er in Nederland veel kritiek over dat wij hier een soort van safe haven voor oorlogsmisdadigers zouden zijn. Zouden allerlei mensen asiel hebben aangevraagd, bijvoorbeeld uit Rwanda, en hier volks vrij rondlopen, terwijl zij in hun thuisland echt de ergste oorlogsmisdaden hadden begaan.
Het is onverteerbaar dat oorlogsmisdadigers in Nederland een veilige schuilplaats kunnen vinden.
De politieke ambitie om zeg maar de grote oorlogsmisdadigers te bestraffen staat in geen verhouding tot het resultaat.
Ja, dat is dus uiterst pijnlijk.
Onbegrijpelijk.
Dat heeft ertoe geleid dat, mede door die kritische Tweede Kamer en kritische onderzoeken, er een team internationale misdrijven is opgericht, waarin politie en justitie samen eigenlijk de hele wereld gingen afreizen om oorlogsmisdadigers die hier in Nederland waren te berechten. En er was dus een tip over een Mpumbara binnengekomen. En zo kwam een team internationale misdrijven ook in Rwanda terecht. En hebben ze bijvoorbeeld allerlei getuigen ondervraagd over Mpumbara's betrokkenheid bij de genocide. En op basis daarvan is hij uiteindelijk veroordeeld.
Ja, Mpumbara kreeg levenslang, hè, vertelde jij net. Dat is geen malse straf. Hè. Dan betekent dat dus dat het Openbaar Ministerie, maar ook de rechter, toch heel overtuigd zijn geweest van het bewijs in deze zaak.
Ja, absoluut. En het werd ook echt als een overwinning gevierd. Hè? Want het was de eerste keer dat een onderzoek van het team internationale misdrijven levenslang opleverde.
Het Hof verklaart de verdachte strafbaar ter zake van het bewezen verklaarde en veroordeelt de verdachte tot een levenslange gevangenisstraf.
Dus dat was een ook echt een symbolisch moment.
Ja, en misschien een kleine zijstap, maar dit is dus de verdienste van dat team internationale misdrijven. Hoort zo'n zaak als deze niet eigenlijk thuis in het internationaal strafhof?
Dat is een zeer terechte vraag, want veel zaken zoals deze, die zijn gewoon inderdaad bij het internationale strafhof berecht. En je hebt zelfs, of had zelfs, een speciaal Rwanda-tribunaal, hè, wat onder VN-vlag dit soort misdadigers berechtte. Maar Nederland heeft ervoor gekozen om Mpumbara in Nederland te berechten, wat juridisch kan. Want hij woonde in Nederland. En dan heeft Nederland internationale juridictie en kan je dus eigenlijk een misdaad die in het buitenland is begaan door een buitenlander bij de Nederlandse rechter berechten.
En wat is het bewijs op basis waarvan Mpembara uiteindelijk is veroordeeld?
Nou, hij is uiteindelijk veroordeeld voor die massamoord op dat Adventistencomplex op basis van 14 getuigenverklaringen die door dat team internationale misdrijven in Rwanda zijn verzameld. Dus iedereen is daar verhoord. En Bram Endendijk, mijn collega, en ik hebben eigenlijk maandenlang onderzoek gedaan naar hoe betrouwbaar die getuigen nu daadwerkelijk zijn. En daar vallen ernstige vraagtekens bij te zetten.
Ja, vertel, waarom wordt daar aan getwijfeld? Wat hebben jullie ontdekt?
Nou, het antwoord op die vraag ligt in Canada. Want daar was eigenlijk een identieke strafzaak aan de gang. Daar had je Jacques Mongarare, die werd ook vervolgd vanwege de massamoord op dat Adventistencomplex. En daar waren notabene dezelfde getuigen als die tegen Mpembara in Nederland. Alleen is in Canada gebleken dat die getuigen er op loslogen en een heleboel zaken verzonnen hebben. En is die Rwandees die vervolgd werd vrijgesproken.
En wat voor valse verklaringen hebben ze daar afgelegd in Canada?
Nou, die zijn er nogal wat. Maar ik zal er even één voorbeeld geven. Je hebt een getuige, we noemen hem even I. En die heeft tegen Nederlandse autoriteiten verklaard dat Mpembara verantwoordelijk is voor de dood van zijn vrouw en kinderen. Bij die massamoord op dat Adventistencomplex. Maar in het Canadese onderzoek heeft hij juist meermaals verklaard dat hij niet wist wie de moordenaar van zijn vrouw en kinderen was. En dat soort tegenstellingen, daar zijn er gewoon heel veel van.
En hoe kwamen ze daar precies achter? Hè? Wat hebben ze gedaan om te toetsen dat die verklaringen vals waren?
Nou, het Canadese en het Nederlandse rechtssysteem zijn best wel verschillend. Het Canadese ken je misschien wel gewoon een beetje eigenlijk uit de film. Hè? Daar heb je echt van die kruisverhoren met advocaten. In Nederland is dat niet, of bijna nooit. In ieder geval niet in de zaak van Mpembara. Daar staan eigenlijk alle getuigenverklaringen gewoon op papier en zitten die in een enorm dik strafdossier dat de rechter zeg maar op zijn bureau gekwakt krijgt. En in die Canadese kruisverhoren zijn die Rwandese getuigen dus gewoon zeer kritisch ondervraagd dagenlang. En werden ze geconfronteerd met inconsistenties in hun verklaringen. En tijdens die kruisverhoren zijn twee getuigen echt gebroken, om het maar zo te zeggen. En toegang geven dat ze gelogen hebben en dus Mungarare onterecht beschuldigd hebben.
En wist de Nederlandse rechter dit ten tijde van de strafzaak tegen Mpembara?
Nee, dat is dus echt pas later duidelijk geworden. Ja, eigenlijk komt dat toch een beetje door Marijke Ameling. Want zij is naar de projectgroep Gereden Twijfel van de Vrije Universiteit gestapt. Die wil vaker strafzaken onderzoeken waar mogelijk iets raars aan de hand is.
Ik ben dus naar de VU gegaan en daar zit Peter van Koppen. En ik weet dat hij zaken van Gereden Twijfel doet. En ik ben naar hem toegegaan en toen hij ook een keer contact met Jozef heeft gehad, heeft hij dus die zaken aangenomen. En heeft hij een aantal studenten de opdracht gegeven om de zaak uit te zoeken.
Degene die de kar trok toen was Gabi de Bruyne. Toen student, maar inmiddels criminoloog.
Normaal gesproken is er altijd wel iets van forensisch technisch bewijs aanwezig, wat je dan ook kan analyseren. Maar in dit geval is het enkel en alleen getuigenverklaringen. Daarnaast is het natuurlijk een bijzondere zaak omdat de incidenten in een ander land hebben plaatsgevonden, ver weg van Nederland en ook nog eens een hele poos geleden. En dat maakte de zaak bijzonder, ook voor projectgereden twijfel.
En waar zijn zij met elkaar achtergekomen bij gereden twijfel?
Nou, ze hebben gewoon heel veel kritische kanttekeningen bij de betrouwbaarheid van die getuigenverklaringen geplaatst.
Die mensen komen van een lijst met 19 getuigen die eigenlijk overhandigd is door de Rwandese autoriteiten. Die hebben ze aan de Nederlandse autoriteiten gegeven. En dat is het startpunt van het onderzoek. En volgens mij ga je daar al de mist in. Ja, op dat moment is er al geen sprake meer van een onafhankelijk onderzoek. Er is geen onderzoek gedaan naar motieven of intenties om bepaalde dingen te zeggen of juist niet te zeggen. En dat had wel moeten worden uitgezocht.
Dat klinkt nogal als cruciale informatie om te weten over je getuigen. Wat is uiteindelijk de conclusie geweest van het onderzoek van gereden twijfel?
Nou, als ik het zou moeten samenvatten, dan is dat Mpembara nooit op basis van dit bewijsmateriaal veroordeeld had mogen worden.
Jullie hebben heel lang onderzoek gedaan naar deze zaak. Deden jullie diezelfde conclusie?
Wij hebben daar eigenlijk op voortgeborduurd in ons onderzoek. En waardoor wij in staat waren om twee anonieme getuigen in Canada te koppelen aan getuigenissen in de Nederlandse strafzaak. Waardoor dus duidelijk werd dat die mensen die toegaven dat ze gelogen hebben, ook in Nederland hebben getuigd. Nou, het is niet aan ons om conclusies te trekken, maar het onderzoek dat Bram en ik hebben gedaan en waarin wij nog veel dieper op die getuigen zijn doorgegaan, blijkt dat zij gewoon wel op verschillende plaatsen valse verklaringen hebben afgelegd. En dat is niet alleen in Canada, maar bijvoorbeeld ook in een zaak in Amerika. En een van de betrokkenen die wij spraken, de Canadese advocaat, die heeft het wel over een soort van rondreizend circus van getuigen die overal valse verklaringen afleggen.
Maar als we even inzoomen op de zaak van Mpambara, om even advocaat van de duivel te spelen, betekent toch niet dat die getuigen die in Canada hebben gelogen ook in zijn zaak niet de waarheid hebben verteld?
Nee, dat hoeft het niet te betekenen. En sterker nog, in Canada, tussen neus en lippen door in die kruisverhoren, hebben verschillende getuigen gezegd dat ze over Mpambara wel de waarheid spraken. Maar het is wel de vraag wat zo'n verklaring waard is als ze in Canada bijvoorbeeld hebben gelogen. Zo kijkt gereden twijfel er bijvoorbeeld naar.
Elders zijn ze bereid geweest om te liegen. Nou, dat doet onwijs afbreuk aan hun betrouwbaarheid. En daarom zou je ze in Nederland die getuigenverklaring ook terzijde moeten schuiven.
Ja, en om daar even bij stil te staan, Camille, waarom zouden deze getuigen liegen? Waarom zouden ze valse verklaringen afleggen?
Nou, getuigen die hebben bekend dat ze valse verklaringen aflegden, ook degene in de Canadese zaak, die geven daar verschillende redenen voor. Angst. Angst voor de lokale autoriteiten of de gemeenschap. Wraakgevoelens. Er zijn ook wel financiële motieven. Hè? Dus bijvoorbeeld dat mensen bang waren om hun ziektekostenverzekering kwijt te raken als ze niet zouden verklaren dat iemand schuldig was. En je moet je realiseren dat het in Rwanda strafbaar is om de genocide te ontkennen. En verschillende getuigen hebben ook aangegeven dat zij, dus als zij in Rwanda waren, niet durfden te zeggen dat iemand onschuldig was, omdat het als het ontkennen van de genocide kon worden gezien.
En wat, Camille, zou al deze nieuwe informatie kunnen betekenen voor deze zaak?
Nou, enerzijds niets, want Mpambara is onherroepelijk veroordeeld tot levenslang. Maar er is één mogelijkheid om daar onderuit te komen en dat is het indienen van een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad. En op dit moment werkt de ACAS, dat is een speciale commissie met allerlei belangrijke mensen, aan een advies over deze zaak. En op basis daarvan zal de procureur-generaal bij de Hoge Raad besluiten of die zaak van Mpambara opnieuw onderzocht moet worden.
En wanneer wordt dit advies verwacht?
Nou, dat moet dit najaar allemaal naar buiten komen. En het is niet onwaarschijnlijk, zo vernemen wij van ingewijden, dat die ACAS gaat adviseren dat het onderzoek naar Mpambara's rol bij dat Adventistencomplex over moet.
Dat zou nogal wat zijn, hè, als dit helemaal opnieuw moet worden onderzocht. Hoe kijken ze daar bij het Openbaar Ministerie naar?
Nou, daar zegt men, hè, we hebben ook ons onderzoek voorgehouden. Daar zegt men eigenlijk, ja, we hebben het met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan. En kritisch gekeken naar de verklaringen, naar de betrouwbaarheid van de getuigen. Dus ja, daar ziet men niet dat iets verkeerd is gegaan. Maar als je terugkijkt, dan blijft toch de vraag hangen van of dit nou de manier is waarop je zo'n zaak moet onderzoeken. Hè? Je reist dan 6000 kilometer verderop naar het buitenland. Je ondervraagt allerlei getuigen in een hele andere culturele context. Mensen die onder allerlei druk staan. Hè? En dan kan je wel kritische vragen stellen als Nederland en zeggen dat je met de grootst mogelijke zorgvuldigheid dat doet. Maar brengt dat echt de waarheid aan het licht? En misschien dat er nieuw onderzoek komt en dat duidelijk wordt, maar het is nog helemaal niet zeker dat dat gaat gebeuren.
Ik zou het verschrikkelijk vinden als er nu dus niet iets opengebroken wordt. Want alsof het mijn eigen kind is die daar zit. En als ik wegga, dan heb ik altijd moeite. Dan vind ik het zo moeilijk om achter te laten. En dan is het altijd eventjes slikken als ik in de auto zit.
Dankjewel, Camille.
Ja, graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg, Ellen van den Berg en Marco Raaphorst. Coördinatie, Henk Ruigrok van der Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.